Een hele goede morgen allemaal. Wij gaan verder met de studie in de Romeinenbrief. We zijn aangekomen in Romeinen 11. En dat is ook weer een tamelijk lang hoofdstuk. 36 versen. En als ik aan zo'n hoofdstuk begin, denk ik altijd in hoeveel stukken gaan we dat knippen. En toen dacht ik, nou, misschien in tweeën, maar ik denk dat dat wat ambitieus is. Dus het zal wel in drieën worden, want dit is dit is weer zo'n mooi hoofdstuk waar heel veel in staat. En Romeinen 11 is natuurlijk onderdeel van de Romeinenbrief, maar ook van die drie hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11, waarin Paulus dieper ingaat op de positie van Israël. En wat ik eerst ga doen is de verzen van de vorige keer lezen. Dat is vanaf Romeinen 10 vers 11. Die lees ik dan even en dan haken we aan, pakken we de draad op, vers voor vers in Romeinen 11 vers 1. Want de schrift zegt, een ieder die op hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want hij is Heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet horen? En hoe zullen zij horen los van iemand die proclameert of predikt? En hoe zullen zij proclameren als zij niet afgevaardigd worden? Zoals het geschreven staat, hoe prachtig zijn de voeten van hen die het goede evangeliseren. Maar niet allen gehoorzamen het evangelie, want Jesaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Dus het geloof is uit het horen en het horen door uitspraak van Christus. Maar, zeg ik, hebben zij het niet gehoord? Sterker nog, hun klank ging uit over de gehele aarde en hun uitspraken tot aan het einde van de bewoonde wereld. Maar, zeg ik, kende Israël het niet? Eerst zegt Mozes, ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie of volk is. Ik zal jullie toornig maken op een onverstandige natie. En Jesaja waagt te zeggen, ik werd gevonden door wie mij niet zoeken. Ik werd kenbaar voor degene die mij niet vroegen. Maar tot Israël zegt hij, de gehele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongezeggelijk en tegensprekend volk. En dan, 11 vers 1, ik zeg dan, God verstoot zijn volk toch niet? Volstrekt niet, want ik ben ook een Israëliet. Ik ben uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. Ja, dit is een logische vraag van Paulus in aanleiding van het voorgaande, waarin hij laat zien, dat doet hij eigenlijk heel deze hoofdstukken door, ik heb daar al meerdere malen op gewezen. Wat Paulus elke keer doet is, wat wij noemen oud-testamentische schriftplaatsen aanhalen, dus schriftplaatsen uit de Hebreeuwse Bijbel, om zijn betoog te ondersteunen dat Israël terzijde is gesteld. En God verzamelt zich een volk uit de natiën voor zijn naam. En dat is een volk dat wordt verzameld uit alle volkeren, alle naties. En als volk is Israël niet meer dat uitverkoren volk, is het terzijde gesteld. En wat Paulus laat zien in deze hoofdstukken is dat iets is wat al voorzegd was, geprofeteerd was in de Hebreeuwse Bijbel, dus in de wet. Hij haalt verschillende schriftplaatsen uit de wet aan, Deuteronomium onder andere, maar ook in de profeten. We zagen in het voorgaande dat hij Jesaja aanhaalde. En, maar de vraag die je dan zou kunnen stellen, ja, maar God verstoot zijn volk toch niet? God heeft toch belofte gedaan aan Israël? En hoe kan dat dan dat het volk nu terzijde is gesteld? Dat klinkt netjes, hè? Als je het wat minder netjes zegt, is aan de kant gezet. Hoe kan dat nou? God verstoot zijn volk nog niet. En dan zegt Paulus, nee, volstrekt niet. Want, zegt hij, ik ben ook een Israëliet. Ik ben uit het zaad van Abraham en van de stam Benjamin. Dus Paulus zegt, alleen al het feit dat ik een gelovige ben, een uitverkoren apostel zelfs, alleen dat al is een bewijs dat God zijn volk niet verstoot. Want Paulus zegt, ik ben ook een Israëliet. Dus hij heeft niet dat volk als geheel verstoten. Daar gaat het over in deze verse. Ik ben ook een Israëliet. Ik ben uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. Verstoten is dus dat God het zijn volk definitief verstoten zou hebben en volledig. Maar we weten, God laat niet varen de werken van zijn handen. Dus hij heeft dat volk in ieder geval niet definitief en volledig verstoten. En wat hij hier dus gaat aangeven, is dat het in ieder geval ook op dit moment geen volledig iets is. Hè, dat het niet volledig aan de kant is gezet. Want hij zegt, ja, ik ben ook een Israëliet. Ik ben ook uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God verstoot zijn volk niet, dat hij tevoren kende. Of hebben jullie niet waargenomen in Elia, wat de schrift zegt als hij bij God tegen Israël pleit? Paulus gaat in deze verse dus uiteenzetten dat God zijn volk niet volledig en niet definitief verstoten heeft. En hoe doet hij dat? Hij gaat weer een schriftplaats aanhalen uit de Hebreeuwse Bijbel. En dit keer gaat het over Elia. En dat is in 1 Koningen 19. Ik zal er straks wat meer over zeggen, maar ik lees eerst even verder. Want Paulus gaat tweetal versen aanhalen uit 1 Koningen 19. God verstoot zijn volk niet dat hij tevoren kende. Of hebben jullie niet waargenomen, hebben jullie niet gezien in Elia? Wat de schrift zegt als hij, Elia, bij God tegen Israël pleit. Nou, wat zegt Elia dan? Heer, zij doden uw profeten, zij slechten uw altaren en ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel. Dit is in 1 Koningen 19 en dat is misschien wel het bekendste gedeelte over Elia. Dat is de geschiedenis die hieraan vooraf gaat, is 1 Koningen 18, is met Elia en die Baalpriesters. Daar wordt een bijeenkomst geregeld, zeg maar, op de berg de Karmel is het, geloof ik. En dan wordt koning Agab wordt uitgenodigd met Baalpriesters. Zijn er geloof ik 400 of meer dan 400. En dan wordt daar krijgen de kans om eigenlijk eens te drukt de geschiedenis uit van wie is de echte God? Wie is de ene God? En er wordt een offer neergelegd en die Baalpriesters roepen Baal aan om dat offer aan te nemen. En ze springen tegen dat altaar aan en ze doen nog allerlei gekke dingen. En Elia die gaat daar op een gegeven moment zelfs nog mee spotten. Misschien slaapt hij, moeten jullie wat harder roepen. Of misschien is hij even naar het achterkamertje. Dat soort dingen zegt Elia allemaal. Nou, en er gebeurt dus helemaal niets. En die Baalpriesters die snijden zichzelf nog. En weet ik veel wat er gebeurt van alles. Maar onder die Baalpriesters. Maar Baal antwoordt niet. En dan is Elia dus aan de beurt. En die slacht een stier, geloof ik. Hij richt eerst 12 stenen op. Maakt er een altaar van. Slacht een stier. Graaft nog een hele groeve om dat altaar heen. En vult dat met water en dan roept hij de naam van Yahweh aan. En God antwoordt en met vuur en heel dat altaar, niet alleen dat offerdier wat erop lag, maar heel het altaar, het water, alles is weg. En dat is de geschiedenis van 1 Koningen 18. En in 1 Koningen 19 moet Elia dus vluchten voor koning Agab en Izebel. En dan vlucht hij en dan zegt hij dit. Heer, zij doden uw profeten, zij slechten uw altaren en ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel. Dus Elia dacht dat hij de enige was die overgebleven was. En dit haalt Paulus dus aan als voorbeeld dat God zijn volk nooit verstoot. En Elia dacht dat hij alleen over was. Heer, zij doden uw profeten, zij slechten uw altaren en ik werd alleen overgelaten. Zij zoeken mijn ziel. Elia was ook maar een mens, hè? Staat er ergens in Jacobus, een mens van gelijke beweging als wij. Nou, hier klinkt wel ook wat zelfmedelijden in door. Maar wat zegt de Godspraak tegen hem? Het goddelijk antwoord, zegt de Statenvertaling geloof ik. Het Griekse woord krematismos, dat is in de interlineair weergegeven met kennisgeving. Omdat de Statenvertaling goddelijk antwoord heeft en de MBG Godspraak, dacht ik, nou laat ik dat eens opzoeken. Maar altijd gaat dat, als je dat woord opzoekt, inderdaad over God die iets kenbaar maakt. Dus vandaar het woord kennisgeving, maar wel een goddelijke kennisgeving. Wat zegt de Godspraak tegen hem? Wat zei God tegen Elia? Ik liet voor mijzelf 7000 mannen achter die de knie niet buigen voor de Baal. Dus Elia dacht, ik ben de enige, maar God zegt nee, er zijn er nog 7000. Wat natuurlijk al een goddelijk getal is. Zeven, het getal van de volheid. En dan ook nog eens 1000 fout daarvan. Maar dat terzijde. Maar God had dus voor zichzelf 7000 mannen overgelaten. Nou, dit had ik al verteld, dat was in 1 Koningen 19. Dus er waren er veel meer dan Elia dacht. Ik liet voor mezelf 7000 man achter die de knie niet buigen voor de Baal. Ja, laten we even naar 1 Koningen 19 gaan, want ik zocht die geschiedenis op. En jullie kennen allemaal van de zondagschool dat verhaal, van de kinderbijbel, of als je die verhalen hebt meegekregen, dan kennen jullie allemaal dit verhaal van die Baalpriesters, wat ik net even heel kort samenvatte. Maar dat tweede gedeelte in 1 Koningen 19, dat is veel onbekender. En dat is wat plaatsvindt na die geschiedenis van Elia en de Baalpriesters. En dat is het gedeelte waaruit Paulus nu citeert, aanhaalt. En dat is niet zomaar dat Paulus 1 Koningen 19 die verzen erbij haalt van, nou, dat klinkt wel lekker. Dit heb ik vaker gezegd, hè, in de bespreking van Romeinen 19 en 11. Het zijn elke keer verzen, hebben we gezien, die te zaken doen voor het onderwerp waarover Paulus het heeft. Israël is terzijde gesteld. God verzamelt zich een volk uit de natiën. Heeft God zijn volk dan verstoten? Nee. Er is altijd, zullen we straks zien, er is altijd een overblijfsel. En Paulus zegt, ik ben onder andere dat overblijfsel. Ik behoor onder andere tot dat overblijfsel. Nou, 1 Koningen 19. Ik doe het in puntsgewijs. En ik laat een paar dingen zien. Omdat het echt ter zake is en echt mooi. Maar ik kan niet heel het gedeelte bespreken, omdat het gewoon een vrij lang gedeelte is. Maar wat gebeurt er in 1 Koningen 19? De setting van dat gedeelte waaruit Paulus citeert. Het is allemaal dubbelzinnig wat ik ga zeggen. Dus je moet hier met ook de dubbele zin inzien. Maar het is na 1 Koningen 18, na de overwinning op de tegenstander of tegenstanders. Het offer is gebracht. Dus typologisch, zeg ik er dan maar bij, verwijst het ook over dat wat na de overwinning op de tegenstander zou plaatsvinden en nadat het offer is gebracht. Dat is ook frappant. Elia vertrekt, vlucht, naar de berg Horeb. Maar Horeb, dat is hetzelfde als de berg Sinaï. Dat ga ik nu niet aantonen, maar zoek dat in een concordantie op, zoek die berg op, een van de twee, en dan worden ze soms gewoon in één adem genoemd. Maar wie ging daar nog meer naartoe? Nou, we kennen wel een aantal. Mozes ging daar naartoe, maar in dit geval doel ik op Paulus. Paulus ging ook naar de Sinaï. Een berg in Arabië noemt hij het in Galaten 1 vers 17. En hij ging naar Arabië en in 4 vers 25 noemt hij Sinaï, een berg in Arabië. Dus ik geloof dat Paulus daar ook geweest is. Maar Paulus ging ook na de overwinning op de tegenstander, nadat het offer was gebracht, werd Paulus geroepen op de weg naar Damascus. Hier gaat het over Elia, die nadat de overwinning op de tegenstander heeft plaatsgevonden, nadat het offer is gebracht, vertrekt naar de berg Sinaï. Net als Paulus ooit zou doen. Elia overnacht in een spelonk. Dan denk ik, dat zal die van Adullam wel geweest zijn, maar ik weet, ja. in betekenis in ieder geval natuurlijk, hè. De spelonk, een spelonk is een verborgen ruimte in een rots. Dus het heeft met verborgenheid te maken. Nou, dat heeft de spelonk van Adullam ook, hè. Dat spreekt van David die daar is met zijn manschappen. Spreekt van de zoon van David. Die zich manschappen rondom zich verzamelt. Hè, de Ecclesia namelijk. Zijn lichaam. Nou, Elia komt hier ook te overnachten in een spelonk. Overigens. De tijd waarin wij leven wordt ook aangeduid als de nacht. Hè? Het is donker. God zwijgt. En straks zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dan breekt de dag des Heren aan. Hè, de dag van Jehovah. Nou, ik noem een paar dingen, maar ik laat nog heel veel onbenoemd. Hij kwam daarbij de grot. Dit is het vers wat Paulus citeert. Het is vers 10 en dit is het voorgaande. Hij kwam daarbij de grot en hij overnachtte al daar. En zie, het woord van Jehovah kwam tot hem. En hij zei tot hem, wat is er hier voor jou, Elia? Wat doe je hier? En hij zei, ik was ijverig, ja, ik ben ijverig voor Jahweh, God van legermachten, want de zonen van Israël verlieten uw verbond. Zij sloopten uw altaren en zij doden uw profeten door het zwaard en ik ben over, alleen ik. En zij zoeken mijn ziel om die te nemen. En dit is dus wat Paulus citeert in Romeinen 11 vers 3. Dus dit ga ik even verder. God brengt Elia naar buiten, uit die spelonk. Komt er een sterke wind, en dan staat er, maar God was niet in de wind. Komt er een aardbeving en vuur, dat kennen we ook hè, van de Sinaï. Exodus, is dat Exodus 20 of het voorgaande Exodus 19. Maar ook daar onweer, vuur enzovoort, als uitbeelding van het oude verbond. Maar daarin is God niet. Het is allemaal typologisch, dubbelzinnig. Daar, dan staat er, ja, lees het maar na. Daarna het geluid van een stilte en Elia hoorde. Als ik een vroeger op school een opstel had geschreven, dan had mijn leraar RS Nederlands dit waarschijnlijk afgekeurd. Het geluid van een stilte en Elia hoorde. Maar het is een uitbeelding van God die zou zwijgen hè, voor Israël. Israël is terzijde gesteld en wat er volgt is een stilte. Maar er zijn altijd wel die horen. Ook nog, God spreekt dan en Elia bedekt zijn aangezicht. Maar dat is wat van, ja, Elia, zijn naam betekent overigens, Elia, Jahweh is God. Dus Elia, ja, zijn naam zegt het al, Elia, zo heet hij zelfs, Elia is een uitbeelding van Jahweh en van God. Nou, wat doet Elia? Hij bedekt zijn aangezicht. Maar dat lezen we in Deuteronomium 31 onder andere, maar vele malen in, alleen al in het boek Deuteronomium, wordt voorzegd dat God zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En hij zou zwijgen, hè? Zou het een stilte komen. En daarover gaat Romeinen 9 tot 11. Over een stilte. En dat God zwijgt tot Israël. En dat God zijn aangezicht bedekt voor Israël. Elia herhaalt dan zijn woorden tot God, hè, die ik zojuist liet zien. God zegt tegen Elia vervolgens dat hij op weg moet naar Damascus. Ja, dit is toch... Dit verzin je toch niet? Ik bedoel, wij weten toch allemaal wie er op weg ging naar Damascus. En toen... wie God riep op de weg naar Damascus. En dat Paulus is, apostel van de natie, die model staat voor het volk Israël dat terzijde is gesteld. Dat God zwijgt tot Israël, dat God zijn aangezicht bedekt voor Israël. En hier moet Elia, die moet ook op weg naar Damascus. En Paulus citeert in Romeinen 11 uit deze geschiedenis. Nou, Paulus wist heel goed waar die uitciteerde natuurlijk. Ja, daar zou Elia, Hazael, ontmoeten, door God gezien. Maar wie werd er door God gezien op de weg naar Damascus? Saulus, die later Paulus werd. Daar zou hij Hazael door God gezien ontmoeten en hem tot koning zalven over Syrië. Dus Elia zou op de weg naar Damascus een ontmoeting hebben met een gezalde. Een Messias, Messiach in het Hebreeuws. Dat is een type van Saulus op de weg naar Damascus. Saulus citeert uit dit gedeelte. Hij zou daar Hazael door God gezien ontmoeten en hem tot koning zalven over Syrië. Dus een Israëlitisch profeet die een ontmoeting heeft met iemand die hij tot koning moet zalven. Niet over Israël, maar over Syrië. Over een buitenlandse koning. En die Hazael is natuurlijk ook een type van Christus, die zich nu in onze tijd bevindt onder de natie. Hij is de gezalde, hij is de opgewekte en daarmee heeft God hem tot Heer en Christus gesteld, zegt Petrus in Handelingen 2 vers 36. Maar waar is hij dan? Nou, hij verblijft niet. Hij is geen koning over Israël. Nee, hij verblijft onder de natieën. En Elia moet hier een Hazael ontmoeten en hem tot koning zalven over Syrië. Dan spreekt God tot Elia de woorden. Dus die woorden die Paulus ook aanhaalt in Romeinen 11. En ik doe in Israël 7000 overblijven. Alle knie die zich niet voor de Baal bogen en elke mond die hem niet kuste. Zo te zaken wat Paulus hier citeert, ook als je kijkt naar de geschiedenis, naar de setting van die geschiedenis van 1 Koningen 19, hè, wat volgt op 1 Koningen 18, de overwinning op de tegenstander, het gebrachte offer en dan Elia op de weg naar Damascus. En dan spreekt God dan tot Elia deze woorden dat Elia niet alleen was, maar dat er nog 7000 over waren. Alle knieën die zich niet voor de Baal bogen en elke mond die hem niet kuste. Dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen 11 vers 4. Nou, ik heb niet dat hele gedeelte van 1 Koningen 19 besproken. Hierna komt trouwens het gedeelte waarin Elia opvolgt. Tenminste, Elia tot profeet wordt gezalfd. Maar Lees het maar eens door en deze geschiedenis 1 Koningen 19. En daar zitten nog veel meer details in. Dus dat is een leuke puzzel. Ja, dan gaan we terug naar Romeinen 11. Wat zegt de Godspraak tegen hem? Ik liet voor mijzelf 7000 man achter die de knie niet buigen voor de Baal. Zo, dat is dus Paulus' punt, is er ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de uitverkiezing van genade. Dus Paulus zegt, er is net als toen ook nu een overblijfsel naar de uitverkiezing van genade. God heeft Israël als volk terzijde gesteld. Als volk staan zij aan de kant. Maar er is een overblijfsel. Het is geen volledige verstoting van het volk. God laat niet varen de werken van zijn handen, dus ook het volk Israël niet. Hij heeft ze niet laten varen. En het eerste bewijs dat Paulus geeft, ik ben een Israëliet. En dan geeft hij het voorbeeld van Elia uit de Hebreeuwse Bijbel, dat het altijd al zo geweest is dat er een overblijfsel is. En zo is er dus ook in deze tijd, in de tegenwoordige tijd, een overblijfsel geworden. En dat is naar de uitverkiezing van genade. Er is altijd een gelovige rest, hè? Dat wat de Bijbel noemt een overblijfsel. Het mooie is ook, daar zorgt God zelf voor. Er staat, ik zal voor mijzelf, of sorry, ik liet voor mijzelf 7000 mannen achter. Dat betekent dus dat God dat regisseert, dat hij dat beschikt. En niet dat er, Godzijdank wil ik bijna zeggen, dat er een groepje is die, zo, die slimmer zijn dan de rest of zo. Nee, God kiest die gewoon uit. Ik zou willen zeggen, meestal zijn ze juist niet slimmer dan de rest, integendeel. Maar dat is Paulus weer in 1 Korinthe 1, maar daar hebben we het ook al zo vaak over gehad. Ik noemde net het beeld van David in Adullam. Wat zich daar rond David verzamelde, dat was schorrimorrie. Ken je dat, schorrimorrie? Nee. wat is schorrimorrie in het Duits of het Engels? Ja. Ja. De outcast. Outcast. Ja. Wat zich rond David verzamelde was outcast. En wat zich rond de zoon van David, wat de zoon van David zich rondom zich verzamelt, is ook outcast. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 1. Niet vele. Kijk dan naar jullie. Kijk maar jullie, zegt hij tegen die Korinthes. Kijk onder jullie. Er zijn niet vele wijze, niet vele edele, niet vele machtige. Ja. Zelfs, er zijn zelfs wijze, edel en machtige die God roept, maar het merendeel bestaat uit outcast. En God zegt, ik liet voor mijzelf 7000 man achter die de knieën voor de Baal niet gebogen hebben. En dat is dus naar de uitverkiezing. Uitverkiezing van genade. He, zoals hier staat. Die term, die kwam al een soortgelijke term, kwam al eerder tegen in Romeinen 9. Dat hebben we besproken, dus ik haal het nu alleen maar aan. In Romeinen 9 stond, want toen de kinderen nog niet geboren waren, dat ging over Jacob en Esau, en nog iets goeds of slechts hadden verricht, opdat het zou blijven naar het uitverkiezend voornemen van God. Niet uit werken, maar uit hem die roept, werd tot haar, Rebecca, gesproken, de grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Dus voordat die kinderen maar geboren waren, voordat ze maar iets hadden kunnen doen, iets goeds of slechts, had God zijn keuze gemaakt. God koos Jacob uit boven Esau. En niet omdat hij met Esau niets te maken wilde hebben en hem verstoten, om met de woorden van Romeinen 11 te spreken, maar omdat hij de een ook zou gaan zegenen door de ander. En dat God kiest dus uit. En dit is dat God is de plaatser, de beschikker, de allesbepalende. Dat loopt als een rode draad door de Romeinenbrief heen. Ook hier zien we dat weer. Het is naar Gods uitverkiezend voornemen. Het is naar uitverkiezing van genade. Hij kiest uit, hij roept, of zoals in Romeinen 9. Ik zal mij dan ontfermen over wie ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn wie ik barmhartig wil zijn. He, van die pottenbakker ook die vaten ter ere maakt en vaten tot oneer. Het is naar uitverkiezing van genade. Er komt helemaal niets van de mens bij kijken. En dat, ik zeg er altijd meteen achter, dat is maar goed ook. Want anders zou er niets van terechtkomen. Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. Dat tweede zinsdeel, wat ik nu lees, maar indien het uit werken is, dan is het geen genade meer, anders is het geen werk meer. Dat staat in sommige handschriften wel, sommige handschriften staat het niet. Het is natuurlijk gewoon het eerste zinsdeel, alleen precies andersom uitgelegd. Hè? Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. Genade is om niet. En werken is uit verdiensten. Dus zodra er ook maar één klein deel, één fractie zou zijn uit verdiensten, uit werken, dan is het al geen genade meer. Want genade is alleen maar genade wanneer het om niet is. Gratis. Jullie kennen hem allemaal, een beetje gratis bestaat niet. Toch? Iets is gratis of het is niet gratis. Er zijn geen dat is zwart-wit, daar zit ook geen grijs tint in. Iets is gewoon gratis of iets is niet gratis. Zo heb je er nog een paar natuurlijk. Zwanger, inderdaad. Je kan niet een beetje zwanger zijn. Je bent of zwanger of je bent niet zwanger. Er zullen er vast nog meer zijn, maar ze schieten me nu niet te binnen.
Je bent levend of dood, maar niet een beetje dood. Ja. Misschien kun je daar wel wat mee.
Ja. Ja, maar daar hebben de mensen wel dingen op verzonnen natuurlijk. Hè?
Oh, ja.
Hersendood. Ja, oh, ja. En ik ken genoeg mensen die bestaan wel, maar of ze echt leven, dat...
Ja, half dood.
Nou ja, het lijkt me goed. Het is of gratis of niet. Hè? En ik vind één goed voorbeeld vind ik genoeg. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Maar zodra er ook maar iets van verdienste bij zou zijn van de mens, dan zou het niet meer. Dan zou het dus al geen genade meer zijn. Dus het is naar de uitverkiezing van genade. God kiest uit en dat is in zijn genade. En ja, dus indien het uitwerken is. He, als het uit verdienst is, hoe klein dan ook, dan is het al geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Romeinen 4 heeft Paulus er daar ook over. Hè? Want, dan gaat het over Abraham. Maar dat hebben we besproken. Dus genade is om niet en helemaal los van inbreng, verdiensten, werken van de mens. En dat vind dat, ja. Ik, de meeste van jullie die ken ik natuurlijk vrij, in ieder geval een beetje. Dus ik weet dat het woord bij jullie ingang heeft gevonden. Maar dit is zo niet naar de mens wat Paulus hier allemaal naar voren brengt. In deze hoofdstukken. En dit is ook waar men over struikelt. Ik heb dat, in ieder geval bij Romeinen 9 hebben we het daar ook over gehad. Als Paulus ook zegt van... hij noemt daar als voorbeeld Farao en God verhardde Farao. En op het moment dat Farao dreigde te bezwijken onder de druk, heeft God zijn hart versterkt, staat er in Exodus. Dus God heeft die Farao de kracht gegeven om nee te blijven zeggen. En God verhardt dus wie hij wil en hij ontfermt zich ook over wie hij wil, zegt Romeinen 9. En Mozes is degene... Als voorbeeld waarover hij zich ontfermde en varen over had hij. En dan zegt de mens van ja, maar wat verwijt God dan nog? Maar die vraag hebben we behandeld. Daar gaat Paulus ook niet eens op in. Het schepsel zou niet zijn schepper te verantwoording roepen. God bepaalt, God beschikt, hij is God. Zoals de pottenbakker uit het ene stuk klei het vat ter ere maakt en het andere vat ter onere. En dan zegt dat... stuk klei ook niet tegen die pottenbakken van wat doe je nu. Zo is onze verhouding ten opzichte van God. Hij is de plaatser, de schepper van alles, de plaatser van alles, de beschikker van alles. En hij doet zoals hij dat wil. En wij weten ook vaak niet het waarom van de dingen. Maar dat hoeft ook niet, want wij kennen wel het einde van de dingen. En het is een verhaal met een eindgoed al goed. En hoe God dat bestuurt en beschikt, ja, wat weten wij nou? Maar we mogen op hem vertrouwen dat hij alles in zijn hand heeft. Zelfs het kwaad, zelfs de zonde. En zelfs daarmee komt hij tot zijn doel. Nou, wij mogen lekker achterover leunen en op hem vertrouwen, op hem rusten. En leven uit zijn genade. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dit verkreeg zij niet. Maar de uitverkiezing verkreeg het en de overigen werden verhard. Ja. Dus Israël, hetgeen Israël zoekt, dat verkreeg zij niet. Maar de uitverkiezing of het uitverkorene, in de zin van het uitverkoren deel, die verkreeg het. En de overigen werden verhard. Dus, en Paulus gaf in die eerste vers al aan dat hij tot dat uitverkoren deel behoort. God heeft zijn volk niet als... geheel verstoten, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin. De uitverkiezing, het uitverkoren deel verkreeg het en de overigen werden verhard. God verkiest en God verhard. Ook God ontfermt en God verhard, Romeinen 9. Ja, maar de Romeinen 1 zegt ook dat de mens niet te verontschuldigen is. Maar God regisseert, net als bij Farao. God verhardt en toch is de mens niet te verontschuldigen. Dat is een lastige waarheid voor veel mensen. Het is als een medaille die wij zijn natuurlijk aardbewoners. Dus als we als wij naar die ene kant van die medaille kijken, dan is de mens niet te verontschuldigen. Maar straks zullen wij alles van boven bezien en dan zien we de andere kant van de medaille, dat het toch God was die alles bestuurt, alles beschikt en alles plaatst. God geregisseerde, ja, net zoals bij die farao wat ik net al aanhaalde. Zoals er geschreven staat, ook weer, Hebreeuwse Bijbel, God geeft aan hen, Israël, een geest van verdoving, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van vandaag. Dus Israël heeft God geeft aan Israël, hè, staat hier. Dat is niet de keuze van Israël, nee, God heeft dat zo beschikt. Zoals er geschreven staat, God geeft aan hen een geest van verdoving. Een geest van diepe slaap, zullen de meeste vertalingen wel zeggen. Dit is een citaat uit Deuteronomium 29 vers 4 en Jesaja 29 vers 10. Ik denk ook weer dat Paulus dit expres doet, want dit heeft dus getuigenis van de wet en de profeten, hè, om het zo te zeggen. Dat woordje van verdoving, diepe slaap staat er geloof ik in de meeste vertalingen, of iets dergelijks. Dat heb ik opgezocht. Dat wordt ook, als je dat opzoekt in Jesaja 29, dat Hebreeuwse woord, dan zie je dat dat een aantal keren voorkomt. En de eerste keer geloof ik, is de keer dat Adam in diepe slaap wordt gebracht. Als een soort doodslaap. Adam is in die geschiedenis natuurlijk ook een uitbeelding van Christus. Want hij werd in een diepe slaap gebracht. En wat kwam er uit hem voort? Uit zijn lichaam. Eva. Maar Paulus zegt in de Efezebrief dat dat een uitbeelding is. Hè? Adam en Eva, man en vrouw. Als uitbeelding van Christus en zijn lichaam. Dus die doodslaap, hè, in beeld waar Adam in werd gebracht, daar kwam de Ecclesia uit voort. Maar daar zijn wij ook uit voortgekomen. Zodra Adam opstond, wat zag hij? Zijn lichaam. Toen Christus opstond, wat zag hij? Zijn lichaam. Nou, God geeft aan hen een geest van verdoving. Dit woord in Jesaja 29, die diepe slaap, die verdoving, is dus, wordt dus ook gebruikt voor Adam in die diepe slaap. En het is eigenlijk een soort doodslaap. Daarin is Israël nu ook. Zo wordt het ook voorgesteld, hè? Israël, Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. In de toekomst, wanneer Israël hersteld zal worden, zullen ze opgebracht worden uit hun graven, staat er ook. Dus Israël is ook in een, niet alleen een geest van verdoving, maar ook een doodslaap, zou je kunnen zeggen. Maar God geeft dat aan hen. God geeft aan hen een geest van verdoving, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van vandaag. God opent ogen en oren, maar God sluit ook ogen en oren. Jesaja 29, laten we even naar die verzen gaan, want daarin wordt ook gedemonstreerd, daar beschrijft Jesaja ook, wat dat inhoudt dat die ogen gesloten worden en die oren gesloten worden. Dit is geloof ik de herziene statenvertaling. De Heere, jawel. Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Dit wordt tot Israël gezegd. Hè? Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Ja, dan zie je dus niks meer als je zicht omhuld is. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Voor het Joodse volk is dus het woord geworden als een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, dat kan ik niet, want het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, ja, ik kan niet lezen. Dus dat het feit dat God over hen een geest uitgegoten heeft van diepe slaap, daardoor heeft hij hun ogen gesloten en de hoofden, de omzieners, heeft hij omhuld. En daarom is dit alles, hè, dit visioen, de profetieën zijn geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het boek is dicht voor hen. Ik aarzel even om er nog wat meer over verzegelde boeken te hebben, want die komen we nog wel eens tegen bij Ezechiël in Openbaring, maar laat ik dat maar niet doen. Maar men geeft het aan iemand die lezen kan. Hè? Zij denken ook, ja, wij kunnen lezen, ze hebben de Torah. Maar ze kunnen het niet lezen, want het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, ik kan niet lezen. En de Heer zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Daarom zie, ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar, want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Nou, zonder nou heel uitgebreid op deze laatste twee versen nog in te gaan, het gaat ook weer over dat het voor hen verborgen zou worden. En dat is wat Paulus ook beschrijft in Romeinen 11. Niet alleen in Romeinen 11, maar we bespreken nu Romeinen 11. Paulus is ook de apostel die de verborgenheid bekend maakt. Dus voor Israël is het verborgen, aan ons wordt het bekendgemaakt. En dit zijn trouwens ook dat laatste vers. Ik ga verder wonderlijk te handelen met het volk, wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Dit zijn ook woorden die Paulus ook aanhaalt en becommentarieert in 1 Korinthe 1. Ik zei net al iets over 1 Korinthe 1, daarom haal ik het nu ook nog even aan. Maar zoek dat maar eens op. Maar God zou wonderlijk handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar. Een van de voorgaande hoofdstukken in Jesaja wordt bijvoorbeeld gezegd dat God met belachelijke lippen tot dit volk zou spreken. In andere talen zouden zij het woord van God te horen krijgen. Nou, daar hebben we vorige keer al zijn we daar enigszins op ingegaan. Maar de Romeinen 9, 10 en 11 gaat over hoe God wonderlijk handelt met dit volk en hoe en wonderlijk en wonderbaar. Ze zijn terzijde gesteld en de wijsheid die zij dachten te hebben, het boek is verzegeld voor hen. Ze kunnen het niet lezen, ze kunnen het niet zien, want God heeft over hen uitgegoten een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En David zegt, weer een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel, uit de Psalmen deze keer. En David zegt, laat hun tafel tot een strik worden en tot een jachtnet en tot een valstrik en tot een vergelding voor hem. Dit is Psalm 69. En daar wordt gesproken over een tafel. En een tafel is natuurlijk de plek waar. Een tafel is een uitbeelding van gemeenschap. Het is de plek waar rond men samenkomt. In Malachi 1 vers 8 is de tafel een weergave van het altaar. Dus die tafel van dat volk is niet alleen maar de tafel waaraan zij eten, maar is ook, heel breed gezegd, hun godsdienst, hun religie en nog breder gezegd, dus eigenlijk hun cultuur. De Joodse religie, de Joodse godsdienst, de Joodse cultuur. Dat is hun tafel. David zegt, laat hun tafel tot een strik worden. En Paulus haalt het aan in Romeinen 11 en hij zegt, ja, het was allemaal al verzegd. De wet, de profeten en ook de geschriften waaruit hij nu citeert. Psalm 69. Laat hun tafel tot een strik worden, tot een jachtnet en tot een valstrik en tot een vergelding voor hen. Overigens ook omdat wat op die tafel opgediend werd, verkeerd voedsel was. Hè? Het waren inzettingen, overleveringen van mensen. Dat is wat ze daar opdienden als voedsel. Niet het brood des levens, maar bedorven voedsel. Voedsel van gisteren, zeg maar, met gist. Vergelijk ook de tafel van de toonbroden. Hè? Dat is ook zo'n attribuut in de cultus van de tabernakel en de tempel. David zegt, laat hun tafel, dus wat hun samenbindt, hun gemeenschappelijke plek, hun godsdienst, waarin ze gemeenschap hebben, tot een strik worden, tot een jachtnet, tot een valsrik en tot een vergelding voor hem. Laten hun ogen duister gemaakt worden, zodat zij niet zien, en verkrom hun rug voortdurend. Hun ogen zouden duister worden gemaakt. En dus het Joodse volk zou verblind worden. Hun ogen zouden verduisterd worden. Ze zouden niet zien. En verkrom hun rug voortdurend. En ik heb erbij gezet, vergelijk die geschiedenis maar eens in Handelingen 13. Ja, soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden, maar dat valt in dit geval mee. Want ik was op zoek naar een goed plaatje, maar het is denk ik ook, het is ook wel lastig uit te beelden. Maar deze geschiedenis in Handelingen 13, daar is een Romein, die herken je aan zijn kleding natuurlijk. En die Romein die heet Sergius Paulus. En Paulus die komt daar bij die Romein. En die Saulus komt daar bij die Romein. En die Romein die is zeer begeerig om het woord van God te horen. En dan is daar een Joodse magier, die je herkent aan zijn kleren, hè? Die helemaal aan de rechterkant dus, die probeert Paulus te belemmeren om het woord tot die heiden te spreken, tot die Sergius Paulus. Nou, ik vat het nu kort samen, maar wat Saulus dan doet, hij zegt tegen die Jood, tegen die Elimas, dat hij verblind zal worden voor een tijd en het licht niet zal zien. Ik zoek het er heel even bij, want ja, hij noemt hem kind des duivels, zegt de Statenvertaling. Vol van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. En nu, zie, de hand des Heren is tegen u. Gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Dus tijdelijk, hè. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, enzovoorts. Dus de Jood Elimas wordt hier voor een tijd verblind. Zijn ogen worden duister gemaakt. Het is tijdelijk, want hij is een uitbeelding van het Joodse volk. Dat keer op keer, lezen we in Handelingen, ook Paulus ervan wilde weerhouden het woord te spreken. He, Paulus ging altijd naar de synagoge en wat gebeurde er daar? Hij werd afgewezen, om het enigszins zwak te zeggen. Soms werd er gewoon eruit getrapt, zouden wij wellicht zeggen. En wat deed hij dan? Nou, hij keerde zich tot de natiën. En hier is het een Jood, Elimas, in Handelingen 13, die Paulus verhindert tot de natie te spreken. En hij wordt verblind voor een tijd. En dan lees je dat als die stadhouder zag dat er geschied was, toen geloofde hij. Lees je in Handelingen 13. Dus het is een heiden die hier wel gelooft. En waarom zeg ik dit ook? Omdat vanaf dit moment consequent de naam Saulus in het boek Handelingen verandert in de naam Paulus. Vanaf dat moment is Paulus Paulus. Of vanaf dat moment is Saulus Paulus. Hier vindt de naamsverandering in Handelingen plaats. En dat is omdat dit een illustratieve, veelzeggende geschiedenis is. Paulus, de apostel van de natie, waar we het ook over gaan hebben in Romeinen 11, de volgende keer. Paulus, de apostel van de natie, had een heidens evangelie. En ook dat het Joodse volk terzijde is gesteld. Hun ogen zijn duister gemaakt. Ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Laat hun ogen duister gemaakt worden, zodat zij niet zien en verkrom hun rug voortdurend. Ik zeg dan, zij struikelden toch niet opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Maar in hun misstap is de redding voor de natie, om hen jaloers te maken. Zij struikelden, maar is dat opdat zij zouden vallen? Hè? Kijk, het idee is natuurlijk, als je struikelt, dan kun je je herstellen en gewoon weer opstaan. Maar bij een val is het een struikeling tegenover een val. Het een is struikelen om te herstellen en het ander is vallen in de zin van definitief. Dus Paulus heeft eerst aangegeven dat tezijde stellen van Israël niet volledig is. Want ik ben ook een Israëliet, zegt hij. Er is altijd een overblijfsel. En hier gaat hij ook aangeven dat het niet definitief is. Ze struikelden, het is een misstap. Maar het is niet definitief. En ook die misstap past in Gods plan. Ik zeg dan, zij struikelden toch niet opdat zij zouden vallen? Nee, volstrekt niet. Dus Israëls ongeloof betreft niet het hele geheel het volk. Het is een overblijfsel. En Israëls ongeloof is niet definitief. En het is onderdeel van Gods plan. En dat gaat hij natuurlijk, in dit vers brengt hij dit naar voren. En in de volgende vers ook. In hun misstap is de redding voor de natie. Want zij werden als volk tezijde gesteld. En God verzamelt zich nu een volk uit de natieën voor zijn naam. Om hen jaloers te maken. Nou, ik haalde net de geschiedenis aan uit de Handelingen. Maar ja, dan moet je niet bij aan positieve jaloezie denken, maar aan wat waar je een oud-Nederlands woord voor hebt, hè, nijd. Dat is ook jaloezie. Maar dat is dan uit nijd, uit boosheid. Nou, dat is dus wat je elke keer in het boek Handelingen ziet. Indien hun misstap de rijkdom van de wereld is, en hun vermindering de rijkdom van de natieën, hoeveel te meer hun volheid. Ja, wat voorzegd is in de profetieën, in de Oud-Testamentische profetieën, in de Hebreeuwse Bijbel, is dat Israël, door het geloof van Israël, alle volkeren gezegend zouden worden. Dat is wat je voorzegd vindt in de profeten. Dus door, via Israël zouden alle volkeren gezegend worden. Je leest profetieën in Jesaja 2 is het, dacht ik. Volgens mij heb ik dat nog in de dia staan. Maar dat alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En daar de hoogtijden te vieren en daar de zegen van Yahweh zullen ontvangen. Maar dat is via een gelovig Israël. Maar wat Paulus bekend maakt, is dat niet via een gelovig Israël nu de natie gezegend worden, maar dat via hun misstap, door hun misstap, de natie gezegend worden. He, zij struikelen toch niet op dat ze zouden vallen? Nee, in hun misstap is de redding voor de natie. Dus vanwege het terzijde stellen van Israël gaat nu redding naar de natie. Dus hun misstap is redding voor de natie, dus nu rijkdom van de wereld. En hun vermindering, dat wat zij tekortkomen, namelijk geloof, dat is nu de rijkdom van de natium. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat was niet geopenbaard in de profeten, in de Hebreeuwse profetieën. Het was wel verborgen. Maar Paulus was degene die dit bekend mocht maken. Dus door hun misstap ging redding naar de natium. Ja, dit is dus Jesaja 2. Dat via een gelovige Israël de natie zouden worden gezegend. Maar nu worden de natie gezegend, de rijkdom van de wereld, vanwege een ongelovig Israël. Via, door een ongelovig Israël. Dus hun misstap is nu de rijkdom van de wereld en de redding van de natie. Maar Paulus zegt er meteen bij, indien hun misstap nu de rijkdom van de wereld is, dus ze stappen mis. En hun vermindering, dat wat ze tekortkomen, is de rijkdom van de natie. Ja, wat dan wel niet, hè? Hoeveel te meer als zij wel geloven, als hun ogen wel geopend worden, als zij wel tot volheid komen. Als zij hem zullen erkennen als de Messias. Hoeveel te meer hun volheid. Ja, dat zal. Wat zal dat dan wel niet teweeg gaan brengen als hun misstap al dit teweeg brengt? Grote zegeningen voor de natie. En dan, nou, nu is het dus slechts een deel uit de natie dat verzameld wordt. En dat was niet bekendgemaakt, niet onthuld, niet geopenbaard in de Hebreeuwse profeten. Maar het is er wel in verborgen. Maar wat dan als dat wat in de profetieën voorzegd is, in klare taal, dat Israël tot volheid zou komen, dat Israël dat de Messias zal staan aan het hoofd van een Israëlitisch koninkrijk. En dan zullen al de naties, deze hele wereld zal gezegend worden. En nou, daar gaat Paulus nog over verder. Maar in de volgende verse. Maar hij gaat eerst nog even ook in op zijn apostelschap. Maar hij zegt dus ook over hun volheid in Romeinen 11 vers 26. Maar daar komen we dan denk ik de volgende keer of een van de volgende keren op terecht. Dat en zo, op dat moment, daar op die manier zal heel Israël, geheel Israël gered worden. Dus dat overgebleven deel straks van Israël zal als geheel tot, ja, tot bekering, tot inkeer, tot besef komen van wie hun Messias is. En dan zullen zij gered worden. En dan zal God zijn, zal de Messias zijn koninkrijk oprichten. En vanaf de troon in Jeruzalem deze hele wereld onderschikken. Maar de tijd waarin wij leven is niet de tijd van het geopenbaarde koninkrijk. Maar is een verborgen periode waarin Israël terzijde is gesteld. God zich een volk verzamelt uit de natie voor zijn naam. En ook niet omdat de rest hem niet interesseert. Het is naar uitverkiezing van genade. En God kiest ons nu uit in genade, opdat hij straks, maar dat is weer Efeze 2, in de toekomende aionen in ons zijn genade gaat betonen. Dus die komende aionen, die duren wel even. Die zijn lange aionen die gaan komen. Duizenden jaren, denk ik dat het is. In die aionen gaat God door in ons zijn genade betonen. En vandaar dat het schorimori of outcast is dat hij zich verzamelt. Want wij zijn nu outcast, verborgen. Hè? Ons leven is verborgen met Christus in God. Zoals Christus miskend wordt door Israël. Hè, waar is hij? Nou, waar is hun Messias dan? Nou, als hij dan de Messias is, waar is hij dan? Nou, hij is verborgen. En wij zijn met hem verborgen. Maar wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus dat groepje outcast in de spelonk van Adullam, dat verborgen was in Adullam, dat kreeg later met David een hoge en verheven positie aan het hof van David. En zo zijn wij nu verborgen met Christus, maar zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En deze hele schepping besturen, regeren, onderschikken, verzoenen, noem het maar op. Alles wat Christus gaat doen, daar mogen wij in delen. En dat is het volk dat God zich verzamelt in deze tussenliggende tijd, waarin hij een verborgen werk doet. Maar dat wil zeker niet zeggen dat hij zijn volk Israël verstoten heeft. Want ook dat volk, met dat volk zal hij tot zijn doel komen. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk, zegt de Statenvertaling in Romeinen 11 vers 29. Gods beloften worden altijd vervuld. Moet alleen soms even geduld hebben. Maar dat gaat helemaal goed komen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want voor nu laat ik het hierbij.